Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vandaag, precies 10 jaar geleden, brak ook in Egypte de Arabische lente uit. Duizenden mensen keerden zich tegen het dictatoriale regime van Hosni Mubarak. Chef van de Haagse redactie Guus Valk deed indertijd als correspondent verslag van de gebeurtenissen, terwijl het werken hem en andere journalisten steeds moeilijker werd gemaakt. Wat als je als journalist zelf onderwerp wordt bij een historische opstand?
Op 25 januari 2011 was ik correspondent in Israël en Palestina. Ik zat thuis nieuws te kijken, zoals iedereen. En op het nieuws waren beelden te zien van rellen in Egypte. De Arabische opstanden, of zoals het vaak buiten Midden-Oosten de Arabische lente is gaan heten, begonnen eind 2010, begin 2011 en was eigenlijk een kettingreactie aan gebeurtenissen in de Arabische wereld, waarbij bevolkingen in opstand kwamen tegen de corruptie en onderdrukking van hun regimes.
Breaking news tonight from Cairo, where after a day of unprecedented violence, the night gives way to armed chaos.
Dit is Cairo vanavond. De demonstranten houden vol, ook al zijn er inmiddels dus slachtoffers gevallen en gebruikt de oproerpolitie steeds meer traangas om de mensen uiteen te jagen.
It has been a very, very ugly night and it could shape up to be an even uglier day. This after violent protests all day yesterday. In the pre-dawn hours, there was shooting, heavy shooting, into the protesters and into that square where women and children also have been all night.
Het was echt ongekend, want in Egypte wordt nooit gedemonstreerd. Het is een politiestaat. Toen kreeg ik een telefoontje van Caroline Roelands, buitenlandredacteur. En die vroeg of ik daar naartoe wilde. En wel meteen. Dus ik heb een eerste vlucht geboekt en ben meteen gegaan. Toen ik landde op het vliegveld van Cairo, dat was een dag later, de 26e, toen was me meteen wel duidelijk hoe ernstig het was, want ik zag al de eerste uitgebrande auto's, heel veel politie op straat. En ik dacht, oh, dit is iets meer dan even snel een reportage maken. Dit gaat heel lang duren.
Wat gebeurde die eerste paar dagen? Want jij kwam dus aan op de 26e, 26 januari. Wanneer kreeg je in de gaten van, dit gaat echt goed uit de hand lopen hier?
Dat was eigenlijk pas de vrijdag, 28 januari, een paar dagen later. Dat werd aangekondigd als de dag van woede. Die dag ging zo dat in de ochtend massaal werd opgeroepen om naar de moskee te gaan. En daar zouden mensen van de imam horen wat die vond van de onrusten in Egypte. En op het moment dat de moskeeën uitgingen, en ik was met iemand mee die zelf de moskee inging en ik stond buiten te wachten. Op het moment dat hij weer naar buiten stapte met honderden mannen, allemaal scanderend, stap op. Je hoorde het opeens overal.
People are all chanting down, down with the regime. There is nothing more clearer that the message is coming out of these people. There you go, exactly that. Don't stay here, Mubarak. It's their clear, simple message that they want to get across.
Ik hoorde het ook op allerlei andere plekken in de stad. En die dag van woede zag ik op een gegeven moment honderdduizenden mensen op straat. Het was echt een kluwe aan mensen. En je zag groepen lopen, daarachter weer groepen, daarachter weer groepen. Allemaal hetzelfde woord scanderend. Dat heeft zo'n psychologisch effect op mensen. Dat had ik nog nooit eerder gezien. En in de loop van de middag begon de politie met traangas te schieten. Daarna met rubberen kogels en daarna met echte kogels. Dus het werd echt een bloedbad uiteindelijk, die dag van woede.
Wat kon je doen? Je was ineens in een ander land, het land waar je geen correspondent was. Je kwam midden in een revolutie eigenlijk aan die daar aan het ontstaan was. Er werd geschoten. Wat gebeurde er?
Ja, op dat moment ben je toch een beetje aan de goden overgeleverd, bijna. Want ik had op dat moment nog een soort fixer bij me, een lokale journalist. Zodra de eerste traangasgranaat werd geschoten, vluchtte die weg en ik heb hem nooit meer gezien. Vanaf dat moment ben je toch wel echt een beetje een speelbal van de gebeurtenissen. Want er ontstond een grote veldslag op straat tussen de politie en demonstranten. Waarbij het echt ging om controle van pleinen, bruggen, belangrijke verkeerspunten. Natuurlijk het Tahrirplein, het symbool van het Egyptische verzet. Maar het gebeurde overal in de stad. Dus je kon op dat moment niet zo heel erg veel meer. Want op iedere straathoek werd eigenlijk geschoten op mensen. Ik probeerde op een gegeven moment terug te lopen naar Zamalek, de wijk waar mijn hotel stond. En er werd zo verschrikkelijk veel geschoten dat ik wist dat ik daar niet meer naartoe kon, want moest ik een brug over. Dat was absoluut uitgesloten. Op een gegeven moment kwam er een taxi voorbij, die heb ik aangehouden. En die heb ik gewoon rondjes laten rijden, om ook maar gewoon wat te zien van de stad en bezig te zijn en veilig te zijn. Maar na anderhalf uur rondjes draaien had ik wel door dat mijn bewegingsvrijheid wel heel klein aan het worden was.
Dus jij zat op dat moment in het centrum van Cairo, alles liep uit de hand. Wat ben je gaan doen?
Na een hele avond dolen heb ik uiteindelijk een hotel gevonden waar ze geen mensen toelieten zonder beveiligers voor de deur. Ze waren bang dat relschoppers daar een veilig heenkomen zouden zoeken. En ik heb uiteindelijk, en dat is niet iets waar ik heel trots op terugkijk, maar me er een beetje ingebluft door mijn Nederlandse paspoort tegen de muur, tegen de glazen deur te houden. En aan die beveiligers te laten zien van, hey, ik hoor hier. En toen hebben ze de deuren open gedaan. Dat was echt een wondertje. Daar bleek ook nog een kamer beschikbaar te zijn. En ik herinner me nog goed dat ik het raam uitkeek en het gebouw naast me, dat was een restaurant, ging letterlijk in vlammen op, werd in brand gestoken. En ik registreerde dat nauwelijks meer. Ik zou nu denken, wat gevaarlijk, maar ik deed het gordijn dicht en ben daarna gewoon even gaan slapen.
Het klinkt wel heel beangstigend eigenlijk ook. Wat deed dat met jou op dat moment?
Op dat moment was ik heel erg bezig met gewoon het stuk moet naar de krant. Dat was eigenlijk mijn enige gedachte. Omdat de eerste opstand en de eerste rellen zo online werden georganiseerd en activisten elkaar ook online zo vonden, had het regime besloten om alle communicatiemiddelen digitaal af te snijden. Dus telefoon kon niet meer gebruikt worden, internet kon niet meer gebruikt worden. Mijn iPhone was totaal dysfunctioneel op dat moment. Je weet alleen maar wat je ziet op dat moment en wat je hoort. Ik was ook heel blij dat ik uiteindelijk via een satelliettelefoon mijn aantekeningen kon doorbellen. Dat was eigenlijk de hele tijd het enige wat ik in mijn hoofd had gezet. Ik dacht ook van, het zou toch ook jammer zijn als ik hier de hele dag allerlei mooie indrukken opdoe en iets heel bijzonders meemaak. En dat landt nergens. Daar kun je niks mee. Dat geeft je een heel machteloos gevoel. Dus dat was echt mijn enige gedachte op dat moment.
Hoe ging het daarna verder?
De ochtend daarna kon ik terug naar mijn gewone hotel waar al mijn spullen lagen. En mijn laptop, ook niet onbelangrijk. Dus op dat moment was even de rust wedergekeerd en konden wij, buitenlandse journalisten, ook weer enigszins ons werk doen. Het werd wel steeds lastiger. Ik merkte dat het gebrek aan communicatie mij wel echt parten speelde. Daar kwam bij, na verloop van tijd, dat de Egyptische autoriteiten steeds meer de buitenlandse pers in het vizier kregen. De vicepresident van Egypte, weet ik nog goed, kwam op een gegeven moment op de televisie en die zei toen, ja mensen, er is niet een echte opstand gaande. Het is een buitenlands complot. Let allemaal goed op mensen die er westers uitzien. Dat leidde tot ook wel een heksenjacht op buitenlandse journalisten. Weer tot heel veel internationale afkeuring. En op die manier buitenlandse journalisten ook steeds meer een speler in het verhaal.
Maar je bent een speler en een doelwit.
En je wordt een doelwit, ja. Er zijn collega's in elkaar geslagen, gearresteerd. Er zijn meerdere collega's aangerand of erger.
An angry mob of pro-Mubarak supporters quickly surrounded us.
We had American, we had any country more. Okay, go to any place more.
You want us to go?
Yes, I want you to go to from here.
Why?
Because we are hate you. We hate American.
You hate us?
Yes, I hate you.
Why do you hate us?
You are not good person. Go to any place.
You are not with us.
Okay.
You are not with us.
Okay. And as we started to drive off, they hit the car with their fists over and over again and threw a rock through the front window. The glass is shattered all over our driver.
Een gevolg van al dat geweld tegen journalisten was ook dat het heel erg ging over geweld tegen journalisten. En dat nieuwszenders dat ook heel erg begonnen te herhalen. Ik merkte dat het een soort dynamiek op gang bracht waarbij het steeds meer over journalisten ging en steeds minder over wat er in Egypte gebeurde.
Ja, dus eigenlijk ging de nadruk weg van de inwoners van Egypte die een revolutie aan het voeren waren, tot hoe dat zich een van de uitwassen daarvan richtte op geweld tegen met name buitenlandse journalisten.
Ja, en het leidde tot heel veel internationale verontwaardiging. En het leidde ons ook nog eens af van het echte verhaal, namelijk de opstand die Egyptenaren aan het voeren waren tegen hun dictator. Ik herinner me de dag die de geschiedenis in is gegaan als de slag van de kamelen.
And suddenly this almost medieval sight. Men riding horses and camels galloping in at breakneck speed, charging the crowd and cracking their whips. Soon this square was a battleground and it raged on for hours. Rocks were hurled from both sides. There were bloody beatings and Molotov cocktails tossed into the crowd. Some were likely genuine Mubarak supporters, but others clearly thugs sent in as agitators.
Achteraf is dat een verschrikkelijke veldslag geworden op het Tahrirplein. Op een gegeven moment kregen we ook huisarrest, dus we mochten niet meer de straat op. Er stond politie voor de deur en dat was om ons te beschermen, werd gezegd, tegen zeg maar de anti-buitenlandse perssfeer die er was gaan hangen. Maar het was natuurlijk ook een manier om ons te controleren. Dus een aantal dagen ben ik gewoon helemaal niet mijn hotel uit geweest. Een helikopter van het regime cirkelde boven ons hoofd in de tuin van het hotel. Als een signaal van, we hebben jullie in de gaten.
Je kon ook, kan ik me zo voorstellen, steeds moeilijker volgen daarmee wat er dus eigenlijk gebeurde. En echt helemaal geen verslag doen, want je zit opgesloten in een hotel. Het internet is afgesloten of communicatiemiddelen zijn uitgeschakeld. Hoe kwam je op dat moment aan je informatie?
Dat werd steeds moeilijker. Gelukkig werd internet en telefoon na ongeveer een week, geloof ik, weer aangesloten. Waardoor we toch in ieder geval weer contact met de buitenwereld hadden. En toen kon ik ook weer inchecken bij de mensen die ik in de eerste dagen had ontmoet. Toen kreeg ik ook weer contact met Mohammed El Dashan.
If I knew how to use smoke signals, I would have.
Mohammed was voor mij een uitstekende ingang in de voorhoede van de activistenbeweging.
We're disconnecting every mobile and every internet connection in the country. It's watching dictatorship in action, really.
Mohammed, moet ik even uitleggen, is een echte wereldreiziger. Heeft overal in de wereld gewoond. Heeft gestudeerd aan Oxford, Harvard. Heeft in België gewoond. Heeft de hele wereld overgereisd. Maar was in 2009 teruggekeerd naar zijn geboorteland Egypte. En had zich aangesloten al snel bij de pro-democratiebeweging. En hij introduceerde me ook echt in die wereld. Dus hij legde mij ook uit hoe dat werkte. En hij legde ook uit waarom hun manier van actie voeren zo belangrijk was. Hij zei, en dat zei hij echt vanaf het begin, het sterkste wapen dat het regime heeft en dat iedere dictatuur heeft, is dat zij het monopolie op informatie hebben. Als wij dat monopolie afpakken, dan is het regime nergens meer. En dat vond ik slim bedacht. Dat verklaarde ook denk ik het succes die eerste dagen.
You know, I was trying to do accurate reporting from what was happening. So I was really trying to be omnipresent in the various parts of the square.
Mohammed was de hele dag op straat en maakte foto's die hij de hele tijd uploadde. Stond de hele tijd vooraan. Zat de hele tijd te bloggen. Hij was al actief op Twitter. En hij probeerde maar het vastleggen, alles documenteren wat hij zag. Al was het maar om te voorkomen dat er een verkeerd narratief zou ontstaan.
So it was important to sort of develop that reputation of being honest and accurate about what was happening. So that's something that I was working really hard on, is to make sure that that the reporting and the messaging was honest and coherent, even if it wasn't glorious.
Facebook was al heel populair in Egypte, maar dat sociale media gebruikt werden als tool voor activisme, dat kenden we nog helemaal niet. En je kan het je nu niet meer voorstellen. We zijn nu 10 jaar later en alles gaat via sociale media. Maar op dat moment, zeker in het Midden-Oosten, was dat nog helemaal niet zo. Het online mobiliseren van mensen en het aanmaken van groepen om een bepaald soort eenheid te creëren, om mensen de straat op te krijgen, om mensen boos te maken, om mensen verontwaardigd te maken. Dat was nog helemaal nieuw. Dat was er nog helemaal niet. Op 25 januari, de eerste dag van de onlusten in Cairo, heeft hij met een groepje de politie op een geweldige manier om de tuin geleid. Ze werkten namelijk in een Google Doc. Dat was hun plek om samen te komen en om afspraken te maken. Want in een Google Doc kun je allemaal tegelijkertijd werken. Je kunt allemaal meekijken. Ze wisten op dat moment dat de politie meekeek. De politie zat mee te luisteren met wat en mee te kijken eigenlijk met wat ze daar opschreven. Dus wat deden ze? Ze vulden een locatie in dat document waar ze zouden samenkomen voor een demonstratie. En het zou massaal worden, hadden ze erbij gezet. De politie rukte met enorm materieel uit naar die plek.
And then at the last moment went back to the original document and went, haha, we changed the locations. These are the actual locations and this is where people should go.
En verzamelden zich alsnog op een andere plek.
Isn't that absolutely fucking brilliant? Because that's one hell of an important Google Doc in the history of this revolution.
Op 11 februari, dus ruim 2 weken na het begin van de eerste onlusten, trad Mubarak af. Dat leidde eerst tot een enorme explosie van euforie.
The scenes here are absolutely amazing. Just when you thought that they couldn't possibly fit another body onto Tahrir Square, well, crowds and crowds are coming in by the thousands to join in what has become the mother of all celebrations. The course of the evening was quite extraordinary.
People were crazy. People were producing music and art. Publishing houses were created. I think at one point we reached 90 political parties. Sure, most of them never went anywhere, but you know, people actually not only wanted to do something, but they were willing to put their names on it and put their lives for it.
Het leek er wel even op dat er wel iets aan het veranderen was in Egypte. Dat het uiteindelijk allemaal anders liep, konden ze toen nog niet weten. Er werden burgerrechten hersteld, er werden verkiezingen uitgeschreven en al snel werd dat allemaal georganiseerd. De verkiezingen van 2013 werden gewonnen door Mohamed Morsi uiteindelijk, een voorman van de Moslimbroederschap. En op dat moment werd duidelijk dat je de democratisering van Egypte toch met een gigantische korrel zout moet nemen. Morsi werd al heel snel afgezet en in de gevangenis gezet vanwege vermeende corruptie. En het leger nam heel snel de macht weer over en heeft dat tot vandaag.
Dus eigenlijk heeft het helemaal niet zoveel opgeleverd ook?
Nee, als ik met Mohammed praat dan zegt hij het ook heel duidelijk. We hebben het gewoon verloren.
It's true that taking the time to reflect is not an easy thing, simply because it's quite a painful thought, really. The sort of the disappointment, how resoundingly we lost.
Is er dan nog wel iets over van zijn droom, of is het echt, is hij helemaal gedesillusioneerd geraakt?
Ik heb die vraag aan hem gesteld en hij zei, wij winnen het altijd van een dictatuur, op de lange termijn. Maar hij zegt ook, geloven is pijnlijk. Dus geloven in een betere toekomst leidt tot ongelooflijk veel frustratie. Dus het is ook een gevoel dat je wegstopt. Hij zegt letterlijk, ik ben mijn land kwijtgeraakt. Hij komt er niet meer. Hij staat niet meer achter de ideeën van de huidige regering. Is zijn vrienden van toen kwijtgeraakt. Geloven in een betere toekomst is natuurlijk prachtig. Maar het doet ook heel veel pijn. Omdat hij weet dat het op korte termijn gewoon niet in zit.
It's really hard to deal with that loss. I don't think there's a lot of guidelines written on how you deal with the loss of a country, Guus. The loss of how you imagined your life with those people in this place. I genuinely believe that my grief for that future that we lost and the country that was lost is, I think it's the same kind of grief as losing someone.
Dit gaat over Egypte en over Mohammed. Maar in die dagen zat jij op een gegeven moment opgesloten in je hotel. Een tijdje in ieder geval. Hoe ben je daar weggekomen?
Op een dag meldden Buitenlandse Zaken zich en zeiden dat zij ons konden escorteren naar het vliegveld. Dat op eigen houtje naar het vliegveld gaan zat er absoluut niet in. Dat was veel te onveilig. De defensieattaché van de Nederlandse ambassade had geregeld dat wij in een soort escorte langs alle checkpoints geleid zouden worden door Nederlandse diplomaten, met als voorwaarde dat wij zouden doen alsof wij verdwaalde toeristen waren. Dus laptop achterlaten, perskaart achterlaten, telefoon, foto's wissen, notitieblokjes verscheuren. Mijn laptop is door een hele lieve collega van Eén Vandaag later naar Nederland gebracht. Maar voor de rest heb ik niets over van die tijd. Heel gek.
Dankjewel, Guus.
Alsjeblieft.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding en Jennifer Patterson. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag. Morgen weer.